Gemeente, behalve dat wij vanavond in de prediking gaan letten op een aantal schriftgedeelten, zal zoals gebruikelijk in de leerdiensten ook iets uit de belijdenis van de kerk naar voren worden gebracht. Wij zijn al een aantal weken bezig om ons te verdiepen in de boodschap van de Dordtse leerregels. En die leerregels zijn waarschijnlijk de minst bekende van de drie formulieren van eeuwigheid. Maar misschien moet je wel zeggen, het is ook het minst geliefde van deze drie. Want als je ergens als mens op je plaats gezet wordt, dan is dat wel in de loop van de overdenking van de Dordtse leerregels. Als je ergens als mens wordt neergezet in je verlorenheid, in je verdoemelijkheid, als ergens wordt gezegd dat we niet alleen onmachtig zijn om het goede te doen, maar ten diepste ook onwillig om ons te bekeren, dan kun je dat hier horen. Als je ergens hoort dat de beslissende factor in het zalig worden van een zondaar niet bij die zondaar ligt, maar dat dat aan de andere kant ligt, dat dat bij God in de eeuwigheid ligt, kunt u dat hier leren. Maar gemeente, wie wil er aan die boodschap van nature gehoor geven? Wie wil daar van zichzelf voor buigen? Want je wordt er dan wel met je hele hebben en houden, zoals je zelf bent, buiten gezet. En God blijkt de sleutelrol te hebben in het zalig maken van zondaren. Hij wordt voorgesteld als de vrijmachtige, de soevereine koning der koningen. Maar onder alle deugden die wij van God kennen, is dat nou ook niet degene, gemeente, waar wij het meeste warm voor lopen. Zeker niet van nature. En die besluiten waarvan wij dan voortdurend horen, dingen die God heeft gewild en heeft besloten, al ver voor de grondlegging der wereld, daar moeten we nogal eens een keer bij huiveren. Calvijn zei dat al. Decretum horribile, huiveringwekkende besluit van de predestinatie. Nou ja, vandaar dat het natuurlijk niet vreemd is dat er tegen deze leer van oude tijden af verzet gekomen is. Vandaar dat het ook niet vreemd is dat er altijd mensen geweest zijn die hebben geprobeerd om hier wat scherpe kantjes af te halen of om het heel anders voor te stellen. We hebben al een aantal keren gehoord dat die remonstranten uit de tijd van de Dordtse synode, dat die daarom vermaand moesten worden, omdat ze allerlei bijbelse noties die voor een mens ongemakkelijk zijn, wilden wegmoffelen. En een van de dingen waar de remonstranten mee kwamen als het ging om de verkiezing en ook om de verwerping, dan zeiden ze, nou ja, gesteld dat het waar is dat dat soort dingen in de Bijbel staan en dat dat allemaal een keer zo geweest is, God heeft besluiten genomen, maar kun je beter, als je met de mensen erover praat, niet deze zaken verzwijgen. Dan maak je niemand onrustig, je zet niemand op het verkeerde been, je maakt niemand wanhopig of lijdelijk. Laten we maar liever over wat anders praten en laten we die verkiezing en alles wat ermee samenhangt maar laten rusten. Nou, de eerste paragraaf die we dan vanavond voor ons hebben zegt nee, dat doen we niet. We gaan er wel over spreken. En we moeten er ook over preken. Waarom? Omdat de Bijbel ons daarin voorgaat. En dat is een hele eenvoudige en tegelijk afdoende redenering, gemeente. Als de Bijbel het doet, mogen wij het niet nalaten. Wel met onderscheid natuurlijk, zeggen de leerregels ook. Je moet dat wel wijs doen. Te zijner tijd en plaats, met de geest van onderscheid, niet nieuwsgierig enzovoort. En zo dat het tot Gods eer is en tot troost van zijn gemeente. Je moet niet te pas en te onpas over de verkiezing spreken. Je moet niet zomaar iets droppen en het dan niet uitleggen. Te zijner tijd met onderscheid en opdat God erdoor groot gemaakt wordt. Maar verzwijgen mogen we het niet. Ook niet als we toekomen aan een wel heel moeilijk onderwerp. En dat is namelijk de keerzijde van de verkiezing. Verkiezing heeft ook nog een andere kant. En we noemen dat meestal verwerping. Of dat een goede term is, zullen we straks nog horen. Maar daar moeten we dus ook heel eerlijk samen over nadenken, gemeente. Maar de Heere geven dat als we dat dan doen, met de Bijbel open en met de belijdenis open, dat het dan zo mag zijn zoals het slot van paragraaf 14 zegt. Dat wat we gaan zeggen en horen tot Gods eer mag zijn. En uiteindelijk ook tot de levendige troost van zijn volk. We gaan dan samen luisteren naar de prediking onder het thema de keerzijde van de verkiezing. Twee gedachten. In de eerste plaats vermaning van wie dreigt te verharden. In de tweede plaats vertroosting van wie dreigt te verschrikken. De keerzijde van de verkiezing. Vermaning van wie dreigt te verharden. En vertroosting van wie dreigt te verschrikken. Nou, gemeente, ik zei net, het is een moeilijk onderwerp. Wat met name in paragraaf 15 dan aan de orde wordt gesteld. Waar liggen vanavond de moeiten? Ik zou kunnen zeggen, de moeiten liggen dan om te beginnen bij ons hoofd, bij ons verstand. En in de tweede plaats bij ons hart. Het verstand, dat kan om te beginnen gaan steigeren als het gaat over mensen die niet uitverkoren zijn. De een had het dus wel gekregen, de ander niet. En dat het verstand meteen zegt, conclusie, dat is oneerlijk. Er wordt vaak in de preek gezegd, God maakt onderscheid waar het niet is. Maar dat is dan toch niet eerlijk. Als ze dan allemaal verloren liggen, als alle mensen dan toch gelijk zijn, er is er niet één beter dan een ander, waarom wordt de één dan wel anders behandeld dan een ander? Ziet u, dat is de moeite van ons verstand. En er komt de moeite van het hart bij, want dan kan vervolgens iemand ook zeggen, met een bevend hart stel je nou eens voor dat ik bij die mensen hoor die in deze paragraaf bedoeld worden. Stel je nou eens voor. En ik ga heel mijn leven naar de kerk. En ik doe van alles en nog wat voor de kerk. En ik bid en ik hoor preken en ik lees uit de Bijbel. En van alles en nog wat. En stel je nou dat ik hierbij hoor de mensen die niet uitverkoren zijn. Wat dan? Dat is de moeite van het hart, gemeente. En deze twee dingen, hoofd en hart, kun je in grote lijnen koppelen aan wat we dan in paragraaf 15 en paragraaf 16 gaan horen. Wat we in het eerste en in het tweede punt van de preek gaan horen. Eerst maar eens even dan in gesprek gaan met ons verstand. Want dat klinkt natuurlijk best logisch, gemeente, dat iemand zegt, dat is voor mijn gevoel oneerlijk. Mensen zijn allemaal hetzelfde en God verkiest de een en de ander niet. Nou is dat om te beginnen natuurlijk al wel een gevaarlijke uitspraak, gemeente. Zag u dat aan het eind van paragraaf 15 tussen haakjes ook iets staat over godslastering. Je moet heel erg uitkijken als je op dit terrein gaat nadenken over de dingen en dan ook wat wilt zeggen over de dingen, dat je niet een grens overgaat. En dan bijvoorbeeld zegt of denkt God is oneerlijk. Of zoals het hier ook staat dat God de auteur van de zonde zou zijn. Waar komt zonde nou eigenlijk vandaan? Gemeente, er is een grens die ik voor mijn verstand moet trekken. Waar ik niet overheen mag. God is altijd recht en God is altijd goed en God doet het ook altijd goed. Wat daar voorbij gaat is zonde. Wat daar overheen wil, dan moet ik tegen mezelf zeggen stop. Dat mag niet. En ook om te suggereren dat God oneerlijk zou zijn, gemeente. Weet je hoe je dat kunt voorkomen, dat je zulke gedachten gaat krijgen? Dat heeft te maken met de plek waar je begint te denken. We hebben daarnet in het gebed de Heer ook omgevraagd. Of de Heer ons samen de genade wil geven, dat we niet helemaal in de hoogte in een soort helikopter boven de dingen gaan vliegen om het vanuit de lucht te bekijken. Dat is onze plek niet, gemeente. We moeten naar beneden. We moeten beginnen in het dal. Dat dal waar de Bijbel ons neerzet. Van er is geen vlees rechtvaardig voor God. Allen zijn afgeweken. Allen zijn onnut geworden. Samen derven ze de heerlijkheid God. Dat is uw plek, dat is mijn plek. In de diepte tussen de rest van Adams kinderen. Diezelfde plek, weet u nog, waar weken geleden de Dordtse leerregels ons neergezet hebben toen ze begonnen met hoofdstuk 1. Die begon niet in de stilte der eeuwigheid, die begon niet op de hoogte van een bergtop, die begon in het dal van de verootmoediging, waar we allemaal bepaald werden bij onze val in Adam. Maar ja, als je daar nou niet bent en ook niet wilt terechtkomen, is het daarom natuurlijk wel logisch dat een mens problemen krijgt met zoiets als de leer van de verwerping of de Dordtse leerregels. Als je nou kijkt in wat voor tijd wij leven, gemeente. Als u denkt aan de mensen die u van de week gaat ontmoeten, uw buren, uw onkerkelijke vrienden, uw collega's op uw werk. Wat voor gedachten hebben die mensen? Die denken in heel andere kaders dan wij. Wij worden week in week uit bepaald bij het woord van God. Dat zegt mensen, het gaat in je leven om zonde en genade. Daar weet een gemiddelde Nederlander helaas helemaal niks meer vanaf. Wij worden week in week uit geconfronteerd met het evangelie. Dat zegt mensen, er is verzoening door voldoening, hoor. En dat heb je ook allemaal nodig. Er is bloed gestort om te betalen voor je schuld. Gemeente, dat zijn woorden. Daar haalt een gemiddelde Nederlander zijn schouders bij op. En dat zegt een postmodern mens niks meer. Die denkt niet in zonde en genade en schuld en verzoening. Die denkt in doelen die hij wil bereiken. Die denkt in ambities. Die denkt in uitdagingen. Die denkt niet in zonde, schuld en verlorenheid. Maar laten we vanavond onszelf weer laten bepalen bij waar het werkelijk om draait. Laten we ons neer laten zetten op die plek. In de diepte van de verlorenheid waar God ons in aantreft, gemeente. Zo zag God ons immers. Toen hij aan ons begon te denken in de eeuwigheid. Wat zag God voor zich? Toen hij ging verkiezen en niet verkiezen. Toen zag hij een hele schare van miljarden en miljarden verloren mensen. En wat was ook weer verkiezing? Paragraaf 7 heeft ons dat een aantal weken geleden gezegd. Dat God naar het vrije welbehagen van zijn willen bepaalde mensen daaruit heeft geraapt en getrokken. En paragraaf 15 zegt, daar zit dus ook nog een andere kant aan. Want denk dan ook even aan die mensen die hij niet heeft opgeraapt. Niet heeft uitverkoren. En dan moet het ons opvallen, gemeente, dat is een van de lessen die je vanavond kunt leren. Dat dan niet in de eerste plaats dat nare, verschrikkelijke woord verwerping valt. Dat komt wel aan het eind van paragraaf 15, maar de vaderen wachten daar bewust mee. Ze hebben het allereerst over niet verkiezen of, en dat is eigenlijk het beste woord wat je hier kunt gebruiken, voorbij gaan. Want God heeft niemand in de eeuwige verdoemenis geworpen, gemeente. Zult u dat niet vergeten? God werpt geen mensen in de eeuwige verdoemenis. Als mensen verloren gaan, lagen ze daardoor eigen schuld al in. Verwerpen is voorbijgaan. Maar intussen hebben we dan wel twee redenen alvast gekregen om niet uit de hoogte met je verstand God te gaan beschuldigen. Of om hem te gaan beoordelen. U doet het niet goed. U doet het oneerlijk. Dat kan niet en dat mag niet, gemeente. Allereerst dus omdat we te diep gevallen zijn om voor rechter te kunnen spelen. Wij hebben geen positie om iemand te gaan beoordelen, zeker onze Schepper niet. Maar onthoud dus ook, en dat is de tweede reden, God verkiest op een andere manier dan dat Hij mensen niet verkiest. Dat verkiezen, dat oprapen, is een actieve daad van God. Daar moet, ik stel het even heel menselijk voor, God zijn arm vooruitsteken en iemand grijpen en naar zich toe halen. Dat is verkiezen. Genadig en barmhartig en tot eeuwige verwondering van wie het gebeurt. Waarom was het op mij gemunt? Maar verwerping, gemeente, behoeft dus geen actie van Gods kant. De mens ligt al verloren en God laat hem rechtvaardig liggen. Paragraaf 15 zegt, om zijn ongeloof en om al zijn andere zonden. Is dat dan niet wreed, vraagt iemand. Nee, zeggen de vaderen, dat is rechtvaardig. Maar kan dat dan zijn tot verheerlijking van God? Want dat was wat we net in de inleiding van de preek hoorden. Mogen de prediking vanavond zijn tot Gods eer en tot troost van zondaar. Hoe kan dit nou om te beginnen zijn tot verheerlijking van God? God laat mensen liggen. Toch is het waar, gemeente. Kijk, als God mensen uitverkiest uit genade en ze aan de Heere Jezus geeft om ze door hem zalig te laten maken, worden er twee deugden van God verheerlijkt. Zijn recht en zijn barmhartigheid. Als God mensen laat liggen, wordt toch zijn recht verheerlijkt. En het kan wel wezen dat ik daar liever niks van hoor, gemeente, maar het is wel waar. Als een mens de straf krijgt die hij verdient, is dat rechtvaardig. En er zal niemand op de jongste dag zijn die voor Gods rechterstoel komt te staan. Of hij zal die psalm moeten zingen die we aan het begin van de dienst zongen. Allemaal, of je nou aan de linkerkant van de troon wordt neergezet of aan de rechterkant. Uw loon, uw straf, beantwoord aan uw eer. En die twee kanten zijn er allebei, gemeente. Hebben dat toch ook vanavond uit het woord van God horen voorlezen. Je kunt van Romeinen 9 vinden wat je wilt en zeggen wat je wilt. Maar je kunt niet ontkennen dat Romeinen 9 duidelijk leert een dubbele predestinatie. Er zijn mensen die genadig worden uitgekozen en er zijn mensen die zijn voorbestemd voor wat anders. Je kan zeggen, is dat dan typisch iets wat Paulus gedacht heeft? Nee, gemeente, dat is niet waar. Leest u 1 Petrus 2, daar ziet u het ook. Mensen die zich aan het woord stoten, waartoe zij ook gezet zijn. Maar Paulus spreekt er wel uitvoeriger over dan een ander. Met bijvoorbeeld dat voorbeeld van die twee jongetjes, eer de kinderen geboren waren, Jacob en Esau. En waarom zegt God, Jacob heb ik lief gehad en Esau niet? Waarom werkt dat door in de kinderen van Jacob en in de kinderen van Esau? Eer de kinderen geboren waren, nog niks goeds of kwaads gedaan hadden, opdat het voor ieder duidelijk zou zijn.
Het is niet desgenen die loopt, noch desgenen die wil, maar des ontfermenden Gods. En Romeinen 9 heeft het trouwens ons ook gezegd. Op welk plekje nou je het beste kunt gaan zitten om deze dingen het meest zuiver te gaan zien, is niet in een helikopter, is niet op een rechterstoel. Ga er maar af vanavond. Vers 20 zei: wie zijt gij, o mens, dat ge tegen God antwoordt? Mens, dat bent u. Dat ben ik. En niks meer dan een mens. Adamskind. En die moet zijn hand op zijn mond leggen. Tegelijkertijd zeg ik u, gemeente, dat het wel heel duidelijk is, ook vanuit de schrift, dat er tweeërlei voorbestemming is. En aan de andere kant, ik zei het net ook al, het een komt anders op ons af dan het andere. De verkiezing, die genadige uitverkiezing van zondaren, krijgt in de Bijbel een veel prominentere plek dan de verwerping. Dat is wat ons moet opvallen. En dat tweede gedeelte van de leer van Dort, de verwerping, wordt ook in de Bijbel eigenlijk niet nadrukkelijk gepresenteerd als een besluit. Ik lees graag voor wat een oude theoloog erover heeft gezegd. Misschien heeft u de naam van Bavinck wel eens gehoord. Een oude gereformeerde, godzalige professor uit de vorige eeuw. Weet u wat Bavinck over de verwerping zegt? Het leerstuk van de verwerping realiseert zich door de eigen schuld van de mens heen. Dus dat accent ligt niet op dat besluit van God en dat soevereine en dat vrijmachtige, maar het accent, de nadruk ligt erop, mensen, als je verloren gaat, is dat echt door je eigen schuld. En daarom, gemeente, is het niet zinvol om ons vanavond af te vragen, ben ik verworpen of niet? Dat moet je je nooit afvragen. Want dat is een zinloze vraag. Het is trouwens een vraag die de duivel je op de lippen legt. De duivel leert de mens graag zinloze vragen stellen. Vragen waar je toch geen antwoord op krijgt. Vragen waar je mee vast kunt lopen. Die heeft de duivel, heeft die wel in voorraad om je die te geven. Maar weet u wat een veel betere vraag is? Leerde ik al buigen met mijn hart voor de God van de Bijbel? Dat je niet in zijn verborgen raad wil gaan kijken en de zaak omroeten en allerlei moeilijke dingen aan de weet wil komen. Nee, dat je met de geopenbaarde wil van God op je knieën gaat en zegt: Heere, heb ik nu al gebogen voor dat woord van u dat u me zo vaak hebt laten verkondigen en waarin u het evangelie aanbiedt, waarin u de Heere Jezus voorstelt. Evangelie van het kruis, mocht ik daar al voor vallen? En daar, gemeente, valt dan de scheidslijn, zegt de Bijbel toch? Wie de Zoon heeft, heeft het leven, en wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. En daar moet ik mijn ziel op bevragen, gemeente. Niet gaan broeten, geen onmogelijke vragen stellen, maar oog in oog met de Heere Jezus je afvragen, heb ik hem of heb ik hem niet? Omhelsde ik hem of leef ik nog steeds op eigen risico? Boog ik voor Gods vrije genade of ben ik nog steeds bezig met me te verzetten? Want dat is wat mensen in hun leven doen die achteraf verworpen blijken te zijn. Dat zijn mensen die maar één ding doen, en dat is hun hakken in het zand zetten en zich gaandeweg steeds meer verharden tegen Gods wil. En ik kom in dat gedeelte wat we uit Romeinen lazen, iemand uit het Oude Testament tegen, van wie dat inderdaad geldt, gemeente. Ik lees u vers 17 nog een keer voor, en dat is een citaat uit het boek Exodus. Dat de schrift zegt tot Farao, dat is die koning van Egypte uit de tijd van Mozes, weet u wel, de man van de plagen. Tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou en opdat mijn naam verkondigd wordt op de ganse aarde. Farao is zo iemand, gemeente, van wie wij achteraf te weten komen. Dat is iemand van paragraaf 15. Die deelde niet in de verkiezing. Die was verwekt tot wat anders. Maar ik nodig u op dit moment uit. U ziet dat ik terug ga bladeren. Om met mij terug te gaan bladeren naar die geschiedenis van die farao. En hopelijk levert dat voor de jongeren en voor de ouderen genoeg stof op. Zodat we wat minder moeite krijgen met die moeilijke leerstukken van vanavond. Maar hoe gaat dat dan in zijn werk? We hebben net tegen elkaar gezegd, je moet niet in de eeuwigheid proberen te kijken. En je moet je niet afvragen, ben ik verworpen of is hij of is zij verworpen? Dat zijn allemaal vragen waar een mens toch geen antwoord op krijgt. Het gaat erom, hoe gedraagt iemand zich als hij oog in oog met God komt te staan? Wat doet hij dan? Want dan gedraagt een verworpene zich anders dan een verkorene. Gemeente, daar gaan we eens even letten op Exodus 8 en Exodus 9. Twee hoofdstukken uit die serie van hoofdstukken waar gesproken wordt over de plagen van Egypte. Er waren 10 plagen, kinderen. En in Exodus 8 zijn we toegekomen aan de tweede plaag, de kikvorsen. Hele land Egypte zat eronder. Wat ik nooit begrepen heb van die tovenaars is dat ze vervolgens nog meer kikvorsen gaan maken. Ze hadden er toch al genoeg, zou je zeggen. Maar ze wouden natuurlijk laten zien dat ze ook kikkers konden maken. In ieder geval, aan het eind van deze plaag, dan is het leed weer geleden. De farao heeft zogenaamd schuldbelijdenis gedaan en de plaag wordt van hem afgenomen. De vorsen stierven uit de huizen enzovoort. En dan moet u eens kijken in Exodus 8 vers 15 wat de farao doet op het moment dat hij merkt dat de plaag voorbij is. Ik lees het voor, Exodus 8 vers 15. Toen nu farao zag dat er verademing was, verzwaarde hij zijn hart dat hij naar hen niet hoorde, gelijk als de Heere gesproken had. Die man verhardt zich. Wie doet dat in Exodus 8 vers 15? Elk kind kan het lezen in zijn Bijbeltje, dat doet die man zelf. Farao verzwaarde zijn hart. Goed, gaan we naar de derde plaag, gemeente. Vers 19 staat er iets dergelijks. Als de derde plaag van de luizen achter de rug is. Farao's hart verstijfde, zodat hij naar hen niet hoorde zoals de Heere gesproken had. Vierde plaag. Ongedierte. U ziet de reactie van de farao op deze vierde plaag in hoofdstuk 8 vers 32. Doch farao verzwaarde zijn hart ook op ditmaal en hij liet het volk niet trekken. Wie doet dat? Verharden nog steeds farao. En dan, gemeente, gebeurt er iets opmerkelijks in het boek Exodus. Want met het ingaan van het negende hoofdstuk komen we bij de vijfde plaag, veepest. De plagen worden overigens nog steeds erger. Naarmate je verder komt op weg naar nummer 10, wordt het steeds heftiger wat er gebeurt. Maar als ook deze vijfde plaag voorbij is en de farao weer zijn reactie geeft, moet u eens kijken wat er gebeurt in 9 vers 7. Doch het hart van farao werd verzwaard en hij liet het volk niet trekken. Eerst deed hij het zelf. En nou komt er ergens, wordt nog niet helemaal bijgezegd hoe dat komt en wie dat doet en wie dat van hem overneemt, maar er gebeurt wel wat. Hij doet het inmiddels niet meer zelf, die farao, maar iemand anders begint hem te verharden. En na afloop van de zesde plaag In 9 vers 12 wordt ons met zoveel woorden gezegd wie dat doet. Doch de Heere verstokte Farao's hart, dat hij naar hen niet hoorde.
Begrijpt u nou, gemeente, wat beter wat die oude professor Bavink bedoelde toen hij het had over de manier waarop de verkiezing werkt, de verwerping werkt?
Het besluit van de verwerping realiseert zich door de eigen schuld van de mens heen.
En ik moest denken aan wat Lewis eens een keer gezegd heeft over de twee soorten mensen die je kunt hebben. Uiteindelijk, zegt Lewis, zijn er maar twee soorten mensen op aarde. Mensen die in hun leven tegen God leren zeggen, uw wil geschieden. En mensen tegen wie God een keer zal zeggen, uw wil geschieden. Want ge hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn.
En ik geloof, gemeente, dat dit de manier is waarop wij naar de verwerping moeten kijken.
Allereerst zitten we al heel laag. We zitten allemaal in het dal als het goed is. Adamskinderen, niks meer in te brengen. Zeker geen hoogmoedige vragen te stellen. Of te vragen, bent u wel eerlijk bezig, God? Dat mag allemaal niet meer, want daar heb je geen recht op. En ook geen nieuwsgierige vragen stellen. Wie staat er wel in het boek des levens en wie niet? En waarom staan ze er dan niet in? Maar ons voor de spiegel laten zetten, gemeente. Want zoals Farao in Egypte iedere dag als er weer een plaag kwam en als Mozes weer kwam vertellen wat er ging gebeuren. Zoals die man oog in oog kwam te staan met de God van Israël en toen moest er een besluit vallen. Toen moest hij buigen of barsten. Gemeente, zo is het zondag aan zondag hier ook. Als in de weg van de prediking de God van Israël voor u komt staan. En is het elke zondag van 2-in-1, buigen of niet. Maar dat is natuurlijk wel heel ernstig als ik denk aan een bepaald soort kerkgangers. Stel je nou eens voor, je bent kerkganger, jaar in, jaar uit. En behalve dat je al heel veel preken hebt gehoord, heb je nog veel meer bemoeienissen van God gehad. Hij heeft op allerlei manieren in je leven gesproken, via beloften, via vermaningen, via roepstemmen, via zegeningen en bemoeienissen. Iedere keer liet God weer merken dat hij je voordeel zocht, dat hij je heil bedoelde, dat hij geen lust heeft in je dood en dat er nog een oproep komt, bekeert u, gelooft het evangelie. Maar er is een soort kerkgangersgemeente dat zich heeft aangewend. Het is erg dat zich heeft aangewend om iedere zondag precies hetzelfde te doen. Wat God ook tegen ze zegt, naast je neerleggen. Wat je die zondag ook meegekregen hebt, allemaal hier alles in de kerk achterlaten. En gewoon doorleven. Kijk, gemeente, dan kan een mens best kerks zijn. Kan die rechtzinnig ook nog zijn. Hij kan bekend staan als een ernstig mens. En hij ergert zich misschien ook nog wel aan mensen die niet zo rechtzinnig zijn. En die allerlei moderniteiten voorstaan. Die niet zo het serieus nemen. Maar intussen heb je een hart in je binnenste wat steeds killer wordt. En de indrukken die je opdoet onder het woord, maar ook in de loop van je leven, die worden steeds minder en steeds minder diep. De roepstemmen, ze deden vroeger nog wel eens een keer je nacht wakker liggen, maar tegenwoordig niet meer. Een opmerking in een preek, vroeger kon je nog wel eens een paar dagen over nadenken. Tegenwoordig ben je het meteen dezelfde dag al kwijt. Sterfgeval in je omgeving. Vroeger dacht je er diep over na. Vandaag gij, morgen ik. En vandaag de dag is allemaal minder. Het wordt killer, het wordt kouder, het wordt doodser, het wordt harder.
Misschien moeten mensen nou wel eens een keer heel erg schrikken vanavond, gemeente. Puritijnen zeiden dat ook. Er is een categorie kerkgangers zijn in de Puritijnen die het geestelijke equivalent van een bom onder hun stoel nodig hebben. Om op te schrikken. Om eens een keer niet rustig te gaan slapen. Omdat ze in gevaar zijn. Want de geschiedenis van de farao vertelt het ons, gemeente. Er is een grens aan Gods langmoedigheid. Er is een grens die als je hem overgaat, betekent dat God de onbekeerlijkheid van zondaren bijzonder serieus neemt. En daarom, gemeente, daarom zingen we straks aan het eind van de preek ook die Psalm 95. Lieve mensen, als je nou vandaag in het heden van de genade zijn stem weer hoort, geloof nou eens dat heil en troostrijke woord. Verhard u niet. Laat je niet meesleuren door de vorst der duisternis die zegt, laat maar gaan. En volgende week zien we weer verder. Maar laat dat vandaag eens bij u binnenkomen. Dat was het eerste vandaag, vanavond. Vermaning van wie dreigt te verharden. Maar er is ook een heel ander soort kerkgangers denkbaar natuurlijk, gemeente. En dat vind ik zo geweldig aan die Dordtse leerregels, dat onze vaderen dat nou ook precies blijken te weten. Er zijn ook andere mensen, niet alleen mensen die je moet waarschuwen en die je moet wakker schudden. Luister nou eens een keer, bekeert u, ga nou eens tot God in het gebed. Maar er zijn ook andere mensen. En ik vind de vaderen zo pastoraal, gemeente, als ze juist vlak na paragraaf 15, als ze over deze diep ernstige dingen hebben moeten spreken, als ze dan paragraaf 16 gaan schrijven. Over mensen die niet uit de hoogte praten, maar juist heel anders. Die niet met beschuldigingen komen, tenzij met een vinger op hun eigen borst gericht. Die gestalte die zo prachtig wordt getekend in paragraaf 16, gemeente. Zal ik er nog een stukje van voorlezen? Mensen die het levend geloof in Christus nog niet krachtig in zich voelen. Of het zeker vertrouwen van het hart. Je zag er wel naar uit. Je hebt er al vaak om gebeden. Om die kinderlijke gehoorzaamheid en die roem van God in Christus. Je hoort andere mensen daarover. Je zegt, o God, mag ik daar nou ook eens in delen? Ik heb dat niet, maar ik wil het zo graag. Rust voor mijn geweten, rust voor mijn arme ziel. En je voelt het niet krachtig in je. Of misschien is het niet zo dat je het nooit gevoeld hebt. Want het kan best zijn dat er wel tijden en ogenblikken geweest zijn dat je er wel wat van mocht beleven. En dat er wel kerkdiensten waren waarbij je de kerk uit mocht gaan. Met vertrouwen in je hart. Met de overgave aan de Heere Jezus. Met de rust die je onder het woord hebt ontvangen. Maar het is allemaal nog zo gebrekkig. Misschien wel zo gebrekkig. Dat je behoort bij die kerkgangers die we dan maar eens noemen de namelozen. Degenen die niet weten waar ze bij horen. Gods volk trekt wel, maar ze durven er zich niet bij te rekenen. De wereld had vroeger hun hart, maar kan ze niet meer bekoren. Waar horen ze nou eigenlijk bij? Voor hun gevoel zitten ze tussen wal en schip. De vaderen zeggen, heel pastoraal, blijf nou vooral die middelen gebruiken. De duivel zal inmiddels al wel 100 keer tegen je gezegd hebben, stop er maar mee. Stop maar met bijbellezen, want het helpt toch niet, ik merk het toch. Hou nou maar op met bidden, want er wordt naar jou niet geluisterd. Andere mensen wel, maar jou natuurlijk niet. Had je gedacht dat er voor jou nog een oor bij God was? Stop nou maar met de kerkgang, joh. Toch elke week hetzelfde. En je hebt toch nooit echt antwoord gekregen op je vragen. God ziet toch niet naar jou om. Zegen God en sterf. Tegen dat advies van de duivel in, gemeente, zeggen onze vaderen, doorgaan hoor. Juist doorgaan. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Houd aan. Grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Vooral als dat al in praktijk gebracht mag worden. Dat is ook nog een stukje van paragraaf 16. Mensen die ernstig begeren om zich tot God te bekeren. Zijn die mensen er vanavond? Ze hebben het van de week ook weer zo geprobeerd om van die zonde af te komen. Om niet te doen wat God mishaagt. Om niet te doen waarvan ze weten het is verboden. God wordt erdoor bedroefd en vertorend. Maar ze hadden geen kracht om zich te bekeren. Ze hadden geen kracht, Kolbrugge zegt het zo, om zelfs een spinnenweb uit hun levenshuis weg te slaan. Zo arm, zo zwak. En je zou van jezelf verlost willen zijn en je kan niet. Weet u wat het is met dat soort mensen, gemeente? Die durven zich alles toe te eigenen, behalve de genade. Als de wet met zijn bedreiging komt, dan eigenen ze wel alles toe. Dan zeggen ze het allemaal waar. Alles verloren, alles verzondigd, alles verknoeid. Als de dreiging klinkt, als de donder van de Sinaï rolt, ze durven alles toe te eigenen. Want alles klopt wat er wordt gepreekt. Alleen als Christus wordt verkondigd, durven ze niet. Als de vrijspraak verkondigd wordt, staan ze op een afstand. Als de genade wordt aangeboden, missen ze ineens handen om het toe te eigenen. Ze kunnen niet. Vanuit Jesaja 42 klinkt dan de bemoediging vanavond, gemeente. Daar komen die woorden toch vandaan aan het eind van paragraaf 16. Van die rokende vlaswiek en van dat gekrookte riet. Van die beelden, ik kan er vanavond niet op ingaan, maar als er zijn van die dingen, daar zouden wij meteen een eind aan maken. Een rokende vlaswiek, dat is een olielamp die bijna uitgebrand is, daar heb je niks meer aan. Gooi me weg, die vlaswiek is toch nutteloos. Pak maar een nieuwe. Gekrookte riet, je kan misschien op een rietstaf leunen. Als je gehandicapt of bejaard bent, kun je er een staf van maken. Maar een gekrookte staf, met een knak erin, heb je niks aan. Gooi hem weg, joh, er staan er nog een miljoen langs de waterkant. Maar wat wij ongedacht en gedachteloos weg zouden gooien, daar heeft God aandacht voor, gemeente. Rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. En het gekrookte riet zal hij niet verbreken. God heeft oog voor diegenen die zelf zo vaak bevreesd zijn. Zou ik er nog buiten vallen? Ja, gemeente, hoe is het in ons hart? Want het evangelie, moet u weten, zet altijd de dingen ondersteboven. Wie niet bevreesd zijn, wil God vanavond bevreesd maken. En wie bevreesd zijn, wil die vanavond bemoedigen. Evangelie draait altijd de zaken om. Ik moest denken aan mijn bedovergrootvader, die ik natuurlijk nooit gekend heb. Man die voor de oorlog al overleed. Maar die, wat ik ervan gehoord heb, een godvruchtig man was. Een man die van onweer hield. Je hebt mensen die er bang voor zijn, hij hield ervan. En als het tekeer ging buiten, dan stond hij nog wel eens een keer in de deuropening van zijn eenvoudige houten visserswoning te kijken naar het schouwspel. En zijn vrouw trok hem aan zijn jas en zegt, Lau, ga nou naar binnen toe, het is gevaarlijk. En dan schijnt hij meermalen gezegd te hebben, vrouw, laat nu de goddelozen vrezen. Zelf had hij geen angst voor de stem van zijn vader. Maar hij wist ervan, mensen die goddeloos zijn, vrezen normaal gesproken nergens voor. Die lopen overal lachend langs heen en overheen. Maar hij zei, laat nu de goddelozen vrezen. Gemeente, dat is eigenlijk de toepassing van paragraaf 15 en 16. Wie niet bevreesd is, moet het maar eens worden. En wie bevreesd is, wordt vanavond bemoedigd. En tenslotte nogmaals de oude Bavink. Hij zegt in zijn gereformeerde dogmatiek, niemand mag geloven dat hij een verworpene is. Want ieder wordt ernstig en dringend geroepen en is verplicht te geloven in Christus tot zaligheid. Niemand kan het geloven dat hij een verworpen is. Want zijn leven zelf en alles wat hij geniet is een bewijs dat God geen lust heeft in zijn dood. Niemand gelooft het ook werkelijk dat hij een verworpene is, zegt Bavink. Anders had hij reeds de hel op aarde. Maar de verkiezing is een bron van troost en kracht. Van nederigheid en ootmoed. Van vertrouwen en beslistheid. Zaligheid ligt onwankelbaar vast in het genadige en almachtige welbehagen van God. En zijn er vanavond gemeenten die daar nog geen zekerheid over hebben? Die eraan twijfelen? Die er misschien aan wanhopen? Volgt u het advies van Dort? Volgt u de raad van heel de schrift? Om dan bij God te gaan vragen wat geen mens u kan geven, wat u zichzelf niet kunt toe-eigenen, maar wat God vandaag nog wil uitdelen. Geef dat mijn oog het goede aanschouw, terwijl gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Amen.